Ja, toch? Alleen wij zijn hemelsvolk, we zijn aardsvolk, maar beiden geplaatst onder de heerschappij van Christus. Dus het gaat om het ene geheel, degene die onderworpen zijn aan Christus. Zij zijn het volk van het midden en de meden uit het verleden zijn daar alleen maar een afschaduwing van. Wat vreemd volk, wat ergens van buiten kwam, een volk van immigranten eigenlijk, die het toch brachten tot een wereldmacht. Nou, zo kun je zowel Israël als de gemeente beschouwen. En daar laten we het dan eerst weer bij, want het is weer de hoogste tijd. Wij zijn inmiddels terechtgekomen in Jesaja 13, zo ongeveer bij vers 7. En we hebben gezien hoe in de aanhef van Jesaja 13 gesproken wordt over het aanbreken van de dag des Heren. En bovendien werd gezegd dat het ging om de last van Babel, want dat staat in vers 1. En dat betekent dus dat we hier te maken hebben met de dag des Heren, dat hebben we vorige keer besproken, wat dat zo ongeveer is. En dan wel de dag des Heren in verband met Babel. De dag des Heren wordt immers genoemd in vers 6 van Jesaja 13. Houdt gij lieden, want de dag des Heren is nabij. Hij komt als verwoesting van de Almachtige. En dan werd het nog herhaald in vers 9. Ziet, de dag des Heren komt gruwelijk met verbolgenheid en hittige toorn. En daarna wordt ook gesproken over de dag zijns hittige toorns in vers 13 bijvoorbeeld. Wat we dus hier in dit hoofdstuk vinden, dat is een profetie over de definitieve ondergang van Babel. Een profetie die dus nog niet vervuld is, omdat weliswaar Babel ooit eens een keer veroverd werd, maar in ieder geval niet verwoest. En bovendien omdat de dag des Heren nog niet begonnen is. Want we hebben ook gezien dat de dag des Heren niet is de zondag, ook niet de zaterdag, maar het is de zevende dag uit de heilsgeschiedenis. Oftewel, het is gewoon het Messiaanse Rijk. Het is de tijd waarin de Heer zelf zijn licht zal laten schijnen. Oftewel, het is de tijd waarin de Heer zelf zal heersen. Of zijn licht laten schijnen is natuurlijk altijd een goede uitspraak in dit verband. Omdat een licht werd aangekondigd over Israël. Bijvoorbeeld, niet alleen over Israël, maar over de wereld. Bijvoorbeeld al in Jesaja 9, waar gezegd werd, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods over dezelfde zal licht schijnen. En het moet duidelijk zijn dat in verband met dat licht gesproken zou moeten worden over de dag. Dat kan zijn de dag der genade natuurlijk, maar het kan ook zijn gewoon de dag des Heren. En in de toekomst zal het inderdaad de dag des Heren zijn. En we hebben inmiddels hopelijk ongeveer geleerd dat de dag des Heren begint terstond na de verdrukking van die dagen. Matthäus 24, terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. De maan zal een schijnsel niet geven. De sterren zullen van de hemel vallen. En de krachten des hemels zullen bewogen worden. En dan verschijnt in de hemel het teken van de zoon des mensen. Enzovoorts. En Joël 2 vult daarbij aan dat de zon zal verduisterd worden en de maan zal verduisterd worden of zal worden als bloed en de sterren zullen van de hemel vallen, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Zodat we dan leren dat de verdrukking van de 1260 dagen in de tweede helft van de 70ste week van Daniel leidt tot de verduistering van zon, maan en sterren, die dan tegelijkertijd het begin van de dag des Heren markeren. En dan hebben we ook gezien dat dat weliswaar samenhangt dus met de bekering van Israël en de verschijning van Christus op de Olijfberg, maar tegelijkertijd betekent het ook dat we daar aan het begin van een periode staan waarin ook de andere volkeren vervolgens tot geloof zullen komen. Mede aan de ene kant doordat aan hen het evangelie gepredikt wordt, onder andere door de 144.000, maar aan de andere kant ook worden zij tot bekering gedwongen via de verdrukking die dan over de gehele wereld zal komen. En het punt is nu dat de aanvang van de dag des Heren begint met, nou, ik weet niet of ik het helemaal nauwkeurig zeg, maar ik denk wel dat ik het zo kan zeggen. Het begint met de verwoesting van Jeruzalem. Ik aarzelde wat, omdat ik misschien zou moeten zeggen, de dag des Heren volgt meteen op de verwoesting van Jeruzalem, want zo zou je het eigenlijk moeten zeggen. De verwoesting van Jeruzalem valt in het einde van de 70ste week van Daniel, behoort dus feitelijk tot de grote verdrukking die over Israël zal komen. Dat lijkt me ook duidelijk dat het daar nog bij hoort. En dan staat er dat daarna de dag des Heren begint. Al moet gezegd worden dat die term dag des Heren ook met wat gemak kan worden toegepast. Ook al op de 3,5-jarige verdrukking van Israël. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Wij weten namelijk toch wel hoe de dingen zich zullen afspelen en in welke volgorde. Dat hangt niet van die ene uitdrukking af. Dus we vinden de verwoesting van Jeruzalem, daar begint het dan eigenlijk mee. En vanaf dat moment is de 70ste week voorbij en begint de periode van 33 jaar, die moet leiden tot de bekering van ook de overige volkeren. Maar het is dan tegelijkertijd de periode van de grote verdrukking over de wereld. Het hoort ook al tot de dag des Heren. En het bijzondere is dan, en dat wilde ik u vertellen, dat diezelfde periode van 33 jaar leidt tot de verwoesting van Babel. Zodat het begint met de verwoesting van Jeruzalem en het eindigt met de verwoesting van Babel. En daartussen ligt dan deze periode, die genoemd wordt de dag zijns hittigen toorns, in Jesaja 13 vers 13, of gewoon de dag zijns toorns, in het laatste vers van Openbaring 6. De dag zijns toorns is gekomen, en wie zal bestaan, staat er, op de grote dag des toorns. Laatste vers dus van Openbaring 6, zei ik, hè? In ieder geval bedoelde ik dat te zeggen. En want zo heet die periode de dag des toorns, maar het kan ook beschouwd worden als de aanvang van de dag des Heren. Ik hoop dat dat langzamerhand duidelijk wordt. De dag des Heren lijkt mij de term te zijn van het hele Messiaanse Rijk. Want dag betekent licht en het heeft niet speciaal met toren te maken. Maar de komst van de dag des Heren duurt zo'n beetje 33 jaar, zullen we dan maar zeggen. Want die dag zijn toorns of de dag zijn hittige toorns is niet anders dan de komst van de dag des Heren. Zo breekt die dag des Heren namelijk aan. En ik heb u er al op gewezen, dat als we in de Bijbel lezen over de dag des Heren, dan blijkt het zo goed als altijd te gaan over het aanbreken van die dag des Heren. Het begin ervan, en daarvan wordt gezegd, vers 6, Jesaja 13, huilt gij lieden, want de dag des Heren is nabij. Hij komt dus. En zo in vers 9, zie de dag des Heren komt. En dat is overal zo waar de term gebruikt wordt. Nou, bijna overal, sommige plekken in de schrift speelt het helemaal geen rol. Maar normaal gesproken gaat het over het aanbreken van de dag des Heren. En het aanbreken van de dag des Heren is gewoon de grote verdrukking. Vandaar dat er zoveel misverstand bestaat over de dag des Heren. Want sommigen zeggen, natuurlijk er zijn die zeggen het is de zondag. Dat hebben we dus vorige keer al genoemd. Anderen zouden moeten volhouden dat het de zaterdag is. Dat is, komt dichter in de buurt in elk geval, de zevende dag van de week. Maar er trekt nooit iemand zich wat van aan. En anderen zeggen de dag des Heren is de grote verdrukking. En dat is niet helemaal ten onrechte, want de grote verdrukking in het algemeen valt wel degelijk in de dag des Heren, want het is het aanbreken van de dag des Heren. Maar de dag des Heren is gewoon het Messiaanse Rijk, het Koninkrijk der Hemelen, of hoe dat maar heten mag. Dat is het. En de zevende dag van de week is daar een beeld van, de Sabbat dus. En de zondag heeft er totaal, maar dan ook totaal niets mee te maken. En als we zeggen het is de grote verdrukking, dan komt dat wel ongeveer uit, want het blijkt dat waar de dag des Heren genoemd wordt, gaat het over het komen van de dag des Heren. En die dag komt inderdaad als verwoesting. En de dag komt gruwelijk met verbolgenheid en hittige toorn. Zo is het dus ook. Mijn vader leerde namelijk altijd de dag des Heren, dat is de grote verdrukking. Misschien heeft hij nog wel meer van gezegd, maar ik heb niet alles onthouden uiteraard. Maar het is wel juist, maar het is maar een deel van het verhaal. Het is alleen maar het begin van de dag des Heren. Goed, nou, dat hebben we dan allemaal wel eens gehad inmiddels en dan ga ik verder. Er stond dus in vers 6, huilt gij lieden, want de dag des Heren is nabij. Hij komt als verwoesting van de Almachtige. En het begint inderdaad met de verwoesting van Jeruzalem aan het einde van de 70ste week van Daniël. Maar dat is niet het onderwerp van dit hoofdstuk. Dit hoofdstuk heeft als onderwerp de val van Babel. En dat ligt niet aan het begin van de dag des toorns, maar dat ligt aan het einde van de dag des toorns. Want het begint met de val van Jeruzalem en het eindigt met de val van Babel. Heb ik u dat vorige keer al aangehaald of niet? Mooi zo. Ja, ik heb het gehad over de rivieren die op zouden drogen, over de Eufraat en over Armageddon heb ik genoemd, hopelijk, hè? Juist. Want Dat het met de val van Babel eindigt, dat is een tamelijk voor de hand liggende zaak. Gisteravond heb ik daar al even ook over gehad. Want immers bij de wederkomst van Christus gaat het niet om de eindafrekening met de mens als zodanig. Want dat gebeurt op de jongste dag en dat is meer dan 1000 jaar later. Maar het gaat om de onderwerping van de tegenwoordige, deze oude wereld, aan Christus. Dat is van groot belang om dat te zien. Immers Adam, tot Adam werd gezegd dat hij de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Dat heeft hij tot op heden nog steeds niet gedaan, want gemakshalve zeg ik altijd maar dat de aarde niet onderworpen is aan de mens in de praktijk, maar dat de mens onderworpen is aan de aarde, want zo gaat het feitelijk. Daarom keert hij ook tot de aarde weder. Hij is daaruit genomen, hij heeft geen macht over de aarde, maar de aarde heeft wel macht over hem en dus pakt de aarde hem alsnog terug. Zo zit het ongeveer. Dus niet de mens heerst over de aarde, maar het is nog steeds zo dat de aarde heerst over de mens. En dat betekent dat de belofte of de opdracht aan Adam nog steeds niet vervuld is. Dat betekent ook dat hij nog vervuld moet worden. Uiteraard niet op de jongste dag, dat kan niet, want op de jongste dag valt er over deze aarde niet meer te regeren, want die verdwijnt dan gewoon. Hè? Ja, dus dat kan dus niet. En dat is de meest voor de hand liggende reden waarom ik inderdaad geloof in een millennium. En waarom wij dus Gileasten zijn. Waarom wij namelijk geloven in de heerschappij van Christus over deze oude aarde. Het moet wel, want anders is de opdracht aan Adam nog nooit vervuld. Behalve natuurlijk dat de mensen zijn die in hoogmoed beweren dat zij de belofte aan Adam vervuld hebben. Dat zij heersen over de aarde enzovoorts. Hè? Nou ja, Hitler zei het ook, dus dat zegt niks verder. Maar Hitler zei, die dacht ook een 1000-jarig rijk op te richten, weet je wel. Wat dwaasheid is natuurlijk, maar goed. Maar dit wel meer vervreemde dingen. Hoe dat ook zij, de laatste Adam zou doen wat de eerste Adam niet kon. En het punt is dat het begin van realisatie van de heerschappij van de mens over de volkeren vinden wij inderdaad bij de zondvloed, dat wil zeggen na Noach, waar de mensheid verdeeld werd in volkeren en waar deze volkeren dan vervolgens geplaatst werden onder een menselijke overheid. Dat wil zeggen dat God zelf de mens aanstelde om te heersen over de mens, maar niet over alle mensen bij elkaar, maar slechts over de diverse volkeren, zodat de mensheid verdeeld bleef. Dat is niet de vervulling van wat God aan Adam gezegd had, maar het heeft er wel mee te maken. Wat God aan Adam gezegd had was dat hij, of zijn erfgenaam dan, over de gehele aarde en dus over de gehele mensheid zou heersen. En een zekere vervulling daarvan vinden we dan daarna bij Noach, waar God officieel deze menselijke overheid instelt, maar dan niet over de gehele mens, maar over delen daarvan. De mensheid dus verdeeld in volkeren, waarbij elk volk zijn eigen overheid heeft. En dat begint dan bij Babel. Oftewel, vanuit Babel werd de mensheid verdeeld. Dat wil zeggen, aanvankelijk was de mensheid één in Babel, zo staat het ook uitdrukkelijk, in de dagen van Nimrod. En ze woonden rondom de watertoren of zoiets. Nee, het opperste was in de hemel, dat is Shamayim, en dat heeft met Mayim, en dus met water te maken. Dus het was een watertoren, denk ik altijd. Nou goed, maar daar gaan we nou niet over praten. Maar ze woonden dus rondom de toren. En daarna werd de mens uitdrukkelijk van daaruit verdeeld over de aardbodem in de dagen van Peleg, 130 jaar na de vloed enzovoorts. En wel, zo is het tot in onze dagen gebleven. Een verdeelde mensheid, verdeeld in volkeren, maar in de toekomst zullen die volkeren weer bij elkaar gebracht worden en geplaatst worden inderdaad onder één menselijke overheid, namelijk die van Christus, de laatste Adam, zodat de zevende bedeling dan overeenkomt met de eerste, omdat in de zevende net als in de eerste de mensheid maar één hoogste macht kent, dat is namelijk God zelf. Alleen in de zevende is die God bovendien ook mens. En daar komen deze dingen dan samen. Maar goed, dat heeft dus te maken met bedelingen, uiteraard, met die bekende huishoudingen. Maar waar het om gaat is dat die situatie dus begon in de tweede bedeling met Babel, van waaruit de mensheid verdeeld werd. En het eindigt aan het eind van de zesde bedeling, of in de zesde bedeling, met dat die mensheid zich weer verenigt, overigens tegen de wil van God in, maar ze doen het. Ja, tegen de wil van God in. Zullen zij zich verenigen en zal de wereld geregeerd worden weer door Babel, of althans vanuit Babel, en dan onder de laatste Nimrod. Ja, niet de laatste Adam, de laatste Nimrod. Zo zit het toch gewoon? Ja, waarmee je dus maar beziet dat Nimrod in Genesis een voorafschaduwing is van het beest uit Openbaring en uit Daniel enzovoorts. De koning van Babel. Nou, daar hebben wij het hier over. Het punt is dus dat de mensheid door God verdeeld werd, maar dat de mens zelf weer bij elkaar komt. Het is precies hetzelfde als wat er met Israël gebeurt in onze dagen. De Joodse staat althans. God heeft hen verstrooid over de aarde en zij zelf komen weer samen in Palestina. In strijd met Gods beloften en in strijd met Gods wil, maar niet in strijd met de profetie, want God had het geprofeteerd. En datzelfde geldt voor het verzamelen van de volkeren. En eigenlijk is dat dus precies hetzelfde. Of Israël nou verzameld in het land vandaag aan de dag onder het sionisme, of dat de volkeren verzamelen en zich plaatsen onder één wereldheerschappij, dat is in principe precies hetzelfde. Precies hetzelfde streven naar eenheid, eenheid van de mens, maar dan wel een eenheid zonder God. En daar gaat het om. En dat is eigenlijk niet anders dan de wil van Satan. Dat kan er niet anders, want hij is degene die erover zal heersen. En er zijn ook in de toekomst twee van die figuren die heerschappij zullen hebben. De een over Palestina, één over Israël dus. Het beest dat uit de aarde opkomt uit Openbaring 13. En het beest wat uit de zee opkomt, dus de koning van Babel dus, ook uit Openbaring 13. En die twee samen staan onder controle van Satan zelf rechtstreeks. Dat staat er allemaal bij in Openbaring, maar daar hebben we het nu even niet over, dus verder, hè. Het gaat maar om het principe dat wat begon bij Babel, eindigt ook bij Babel. En Babel zal dus alsnog verwoest worden. In de toekomst, en deze profetie is dus nog nooit vervuld. Een en ander hangt natuurlijk ook samen met de bekende profetieën uit Daniel 3 en 4 over een toekomstig herstel van Babel na zeven tijden. Zeven tijden zouden daar overheen gaan en dan zou Babel hersteld worden. Dat wil zeggen, dan zou Babel weer deze koninklijke waardigheid ontvangen. Zal weer die koninklijke luister, heet het daar, ontvangen. Kortom, Babel zal weer de hoofdstad van de wereld worden als deze zeven tijden daarover voorbij zijn. Maar dat duurt dan niet zo lang. Want daarna zal het verwoest worden door de Messias, daar komt het op neer. Door de Heere, door Jehovah, want het zal zijn dag zijn. Maar daarom gaat het wel eerst gebeuren, houdt u dat goed voor ogen. De Heer verhindert het niet, nee, in tegendeel, hij laat het gebeuren. Opdat eerst Israël geoordeeld wordt, met name in Jeruzalem. Een Jeruzalem waarin het verzameld is, of waarnaar het verzameld is. En later worden ook de volkeren geoordeeld, en met name ook in het Babel. In Babel, waarheen die volkeren zijn samengekomen. Of waarvanuit de volkeren geregeerd worden. Goed dus, houdt gij lieden, want de dag des Heeren is nabij. Hij komt als verwoesting van de Almachtige. Daarom zullen alle handen slap worden, vers 7 van Jesaja 13. En alle mensen hart zal versmelten. Zij zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen hen aangrijpen. Zij zullen bang zijn als een barende vrouw. En ieder zal over zijn naaste verbaasd zijn. Hun aangezichten zullen vlammende aangezichten zijn. En we lezen daar dingen, waarvan sommige dingen die ook verteld worden over Israël. Wanneer de grote verdrukking over Israël zou komen. Wel nu, dit is enige jaren later, dit is meer dan 30 jaar later, dus ik moet zeggen, hè, dat dit gebeurt. Maar er worden dezelfde dingen bij verteld over verschrikt worden en smarten en weeën zullen hen aangrijpen. Eveneens staat er, ze zullen bang zijn als een barende vrouw, want ook dat, dat beeld wordt ook op Israël van toepassing gebracht. En dat komt natuurlijk omdat het inderdaad gaat om het voortbrengen van nieuw leven. Het gaat in verband met Israël om de wedergeboorte van Israël. En hier gaat het om de wedergeboorte der volkeren. Want wat er overblijft nadat dit oordeel geweest is, zijn inderdaad wedergeboren volkeren. Gelovige volkeren namelijk. Omdat wat overblijft zijn slechts gelovige mensen. En de volkeren die er dan nog zijn, worden dus gevormd door wedergeboren mensen. Zoals u en ik. En vandaar die vergelijking altijd met de barende vrouw. Dan staat er: in ieder zal over zijn naaste verbaasd zijn. Hun aangezichten zullen vlammende aangezichten zijn. Wat dat precies inhoudt, weet ik niet. Maar ik denk toch dat het te maken heeft met wat er in Openbaring 17 staat over de val van Babel. Dat namelijk vuur komt uit de hemel op een of andere wijze. Ik weet niet op welke wijze. Ja, het regent zwavel enzovoort. Nou, het zal wel. Maar in ieder geval blijkt dat die aangezichten van deze mensen vlammende aangezichten zijn. En dat heeft dan toch te maken met de wijze waarop God deze oorlog voert. Hoe precies weet ik ook niet. Ik weet trouwens sowieso niet hoe dat is als er vuur en zilver komt uit de hemel. Dan regent het zwavel, ik weet niet of zoiets bestaat, maar in de Bijbel wordt het genoemd, dus dat zal dan wel. En het is ongetwijfeld zo ongeveer hetzelfde als wat in de eerste helft van de 70ste week gebeurt. Door de twee getuigen, vuur zal uit hun mond uitgaan en zal de tegenstanders verslinden. Ja, zal wel. Hoe weet ik niet, maar het gebeurt dus wel op een vreemde wijze. Ja. Goed, want er staat: zie, de dag des Heren komt gruwelijk met verbolgenheid en hittige toorn om het land, de aarde, het land te stellen tot verwoesting en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen. Dat en, dat is natuurlijk namelijk, hè? Om het land te stellen tot verwoesting, namelijk deszelfs zondaars daaruit te verdelgen. Want dat is de bedoeling. Want, en je kunt rustig die gelijkenissen uit Matthäus 13 erop voor toepassing brengen. Die gaan daarover namelijk. De zoon des mensen zal uit zijn koninkrijk verzamelen. De alle ergernissen namelijk die de ongerechtigheden doen. Oftewel, alle onkruid wordt verzameld, er wordt in het vuur geworpen. Hun aangezichten zullen dus inderdaad vlammende aangezichten zijn. En de tarwe wordt samengebracht in de schuur, staat er dan. Matthäus 13 bijvoorbeeld. Want het gaat daarover. Het komt ook overeen met: er zullen twee op één akker zijn, de een zal weggenomen, de ander zal gelaten worden. Uit Matthäus 25, het is precies hetzelfde. Het is het oordeel. Aangekondigde oordeel wat komt, waarbij de zondaars uit het land verdelgd zullen worden, staat er. Het is duidelijk genoeg dus, hè, wat er staat. Dus de verdrukking of de dag des Heren, of de komst van de dag des Heren, de dag des hittigen toorns, heeft dus tot doel om de zondaren te verdelgen. En inderdaad de ongelovigen, want dat zijn die zondaren natuurlijk, zullen worden weggenomen. En er wordt nog het een en ander bij vermeld. Want de sterren des hemels en zijn gesternten, of namelijk zijn sterrenbeelden, want gesternten zijn sterrenbeelden. De sterren des hemels, namelijk de sterrenbeelden, zullen haar licht niet laten lichten. Dat is heel interessant, dat de Bijbel dus inderdaad sterrenbeelden erkent. Want je moet wel bedenken natuurlijk, dat aan de hemel zien wij eventueel sterren staan, maar geen sterrenbeelden. Uiteraard, sterrenbeelden, dat zijn de tekeningen op de sterrenkaart. Aan de hemel zien we de sterrenbeelden niet. Hoewel men gemakshalve de hemel indeelt in bepaalde streken, bepaalde gebieden die men dan de naam geeft van zo'n sterrenbeeld, dat wel. Maar je kunt moeilijk zeggen dat de sterrenbeeld licht geeft. Het zijn de sterren die licht geven, niet sterrenbeelden. Ik hoop dat u dat begrijpt, want het is lastig uit te leggen anders. Hè? Sterrenbeelden zijn heel kunstmatige dingen. Het zijn sterren die aan de hemel staan. Die geven licht. En toch staat hier: de sterren des hemels, namelijk zijn sterrenbeelden, zullen haar licht niet laten lichten. En dat betekent dus toch dat de Bijbel zegt dat de sterrenbeelden licht geven. Niet alleen de sterren, maar ook de sterrenbeelden. En dat betekent dus inderdaad dat de sterrenkaart ons een boodschap meedeelt. En daar hebben we het alles over gehad, wat uitgebreider. Dat haal je hier dus weer uit, hè. En dat is dus niet fysiek licht, maar dat is overdrachtelijk licht. In de zin van het openbaart iets over God en zijn werk. Zie. Maar goed, dat heeft hier dan niet zoveel mee te maken. Want het is natuurlijk zo, als er geen sterrenbeelden, of als er sterren geen licht geven, dan bestaan er ook geen sterrenbeelden meer natuurlijk, hè. Dus licht verdwijnt. De sterren des hemels, namens zijn gesternten, zullen haar licht niet laten lichten. De zon zal verduisterd worden wanneer zij zal opgaan. Dat betekent gewoon dat op het tijdstip dat de zon zou moeten opgaan, dan gaat hij waarschijnlijk wel op, maar men ziet hem niet. Omdat de hemel verduisterd is natuurlijk. En de maan zal haar licht niet laten schijnen. De maan zal worden als bloed, staat op een andere plaats. Maar het een is een gevolg van het ander. Want als die in bloed verandert, dat wil zeggen als die rood wordt, betekent dat gewoon dat die verduisterd wordt. Dat heb ik al eens uitgelegd, hè? Ik geloof vorige keer al, ja. Dus het is een verwijzing naar dezelfde gebeurtenissen. Maar het zijn deze gebeurtenissen die de aanvang van de dag des Heren markeren. Want dat staat letterlijk zo in Joël 2. Waar deze dingen ook enige malen trouwens worden aangehaald. Joël 2 en Joël 3 zelfs. Want deze verduistering van zon en de maan en sterren kondigt aan de komst van de dag des Heren, oftewel de dag des toorns. En die komt, want zegt vers 11, ik zal over de wereld, dus niet alleen over Israël, ik zal over de wereld, en de grote verdrukking zou ook komen over de wereld, niet alleen over Israël, ik zal over de wereld de boosheid bezoeken en over de goddelozen hun ongerechtigheid, zodat u maar beziet dat het gaat om een goddeloze wereld en om ongerechtige boosheid. Het is een parallelisme natuurlijk, hè, in dit vers. Ik zal over de wereld de boosheid bezoeken en ik zal over de goddelozen hun ongerechtigheid bezoeken. Het is dus inderdaad een goddeloze wereld. En die wereld wordt hier niet verwoest, het is niet de jongste dag, maar in tegendeel, de wereld wordt onderworpen. En daar staat het dan weer in, waar we het gisteren over hadden, gisteravond. En ik zal de hoogmoed der stouten doen ophouden. Ik heb je al eerder gezegd hoe verbazingwekkend het is, hoe vaak dat in de Bijbel staat, hè? Dat de hoogmoedige mens zal vernederd worden. Er staat hier ook, ik zal de hoogmoed der stouten doen ophouden. Stout wil zeggen vrijmoedig. Dapper maken sommigen ervan. Maar stout betekent gewoon eigenlijk zo'n beetje zoveel als brutaal. En als men grote dingen spreekt tegen de Allerhoogste, dan is dat in ieder geval stout. En dat men grote dingen spreekt tegen de Allerhoogste, dat wordt gezegd van de koning van Babel. De kleine hoorn uit Daniel, dan wel het beest uit Openbaring 12 en 13 enzovoorts. Dus ik zal de hoogmoed der stouten doen ophouden en de hovaardij der tirannen zal ik vernederen. Hovaardij is ook gewoon hoogmoed. En een tiran is een alleenheerser. Maar dat weet u wel uit de kruiselpuzzels waarschijnlijk. Nou ja, dat betekent dat woord. Tiran betekent alleenheerser. Betekent niet onderdrukker, hoor. Dat betekent het niet. Dat moet u dus even goed onthouden. Dat betekent iemand die alleen de heerschappij heeft. Dat hoeft niet per se een onderdrukker te zijn, natuurlijk. Al is dat meestal wel het geval, maar daar gaat het nou niet over. Maar ik zal de hoogmoed der alleenheersers vernederen, want die lui die verbeelden zich dat ze wat zijn. En met name gaat het daar natuurlijk om die ene alleenheerser, die tiran, namelijk de koning van Babel. Het beest dus weer. Hij is die stoute. Ik denk niet dat hij Karel heet trouwens, maar hij is wel een stoute. En hij is tiran, alleenheerser. Want hij zal de volken der aarde regeren, maar voor slechts een korte tijd. En dan staat er, ik zal maken dat een man dierbaarder zal zijn dan dicht goud en een mens dan fijn goud van Ofir. Dat betekent dus gewoon dat een mens zeldzaam wordt. Daarom, ja, het is natuurlijk allemaal wat luguber. Of zullen we zeggen gruwelijk, want het staat hier ook. De dag des Heren komt gruwelijk. Het is natuurlijk wat gruwelijk om het te zeggen, maar vandaag schijnen we problemen te hebben met de overbevolking van de wereld. Nou, dat probleem is dan wel opgelost. Ja, u lacht, maar ja, moet je weer uit die band halen, is weer erg. Kun je weer niet doorgeven aan je schoonvader of weet je, maar zo is het dan toch. Daarom kunnen wij ons over dat probleem ook helemaal niet druk maken, omdat we weten dat dat probleem vanzelf, nou ja, vanzelf, dat probleem inderdaad op gruwelijke wijze wordt opgelost, omdat het grootste deel van de mensheid nou eenmaal bestaat uit ongelovigen. En die wensen ook niet anders te zijn. Ook niet nadat hun het evangelie gepredikt is. En zij zullen dus inderdaad uit het koninkrijk van de Heer verwijderd worden. Want, laat ik dan meteen maar lezen, vers 19. Want daar staat, alzo zal Babel het sieraad der koninkrijken. U ziet het, het is de hoofdstad van de koninkrijken der aarde, zoals in Openbaring staat. Openbaring 17. Alzo zal Babel het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de hoovaardigheid der Chaldeeën zijn, gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. Nou, dat beeld van Sodom en Gomorra hebben we al eens aangehaald naar aanleiding van Jesaja 1. En toen werd Jeruzalem of Sion vergeleken met de Sodom en Gomorra. Israël werd daar dus mee vergeleken. Dat was Jesaja 1 vers 9. En hier wordt Babel daarmee vergeleken. En zoals gezegd, daar gaat het om, want de komst van de Dag des Heren begint met de verwoesting van Jeruzalem en het eindigt met de verwoesting van Babel. En in beide gevallen wordt er dus gezegd dat het vergeleken wordt met de omkering van Sodom en Gomorra. En de betekenis daarvan is dat er dus nauwelijks iemand uit behouden wordt. Nauwelijks iemand. Een overblijfsel heet het. Indien de Heer ons geen overblijfsel gelaten had, de Heere Zeboot, hè. Indien de Heere Zeboot ons geen overblijfsel gelaten had, wij zouden als Sodom en Gomorra geweest zijn. Nou, dat gebeurt met Jeruzalem, dus wij verwachten dat er maar een heel klein aantal mensen uit behouden zal worden aan het einde van de 70ste week van Daniël. Maar wij verwachten ook dat maar een klein deel van de gehele mensheid behouden zal worden in al die dagen van de grote verdrukking. En dus aan het eind van de zesde bedeling. Het is als Sodom en Gomorra. Nou, hoeveel mensen werden daaruit behouden? Maar er wordt altijd maar één genoemd. Het waren er een paar meer, maar goed. Ja, en toen de hele mensheid werd uitgeroeid in de dagen van Noach, werden er maar 8 behouden. En als je dus ook alleen de mannen noemt, waren het er maar 4. Met Noach, hè? Noach en 3 zonen. Nou ja, en hun vrouwen. En bij Lot gingen er ook enige vrouwen mee, maar goed. Ja, en een ervan kwam niet zo ver, maar dat even terzijde. Maar waar het maar om gaat, is dat er dus maar heel weinig, echt maar heel weinig, van overbleef. U weet hoe dat was, hè, en er bleef over een hutje in de wijngaard, oftewel de mededelingen van land- en tuinbouw, zeg ik altijd maar. Nachthutje in de komkommerhof. Maar goed, daar gaan we nou niet weer over praten uit Jesaja 1 vers 9. Of 7 en 8 eigenlijk. Maar het gaat maar om dat inderdaad maar een heel klein deel, een minderheid behouden wordt. Ontkomenen, het overblijfsel. Al wat we over het overblijfsel in verband met Israël gezegd hebben, moet ook gezegd worden in verband met de volken. Het is precies hetzelfde. En de profetieën over de uiteindelijke bekering van Israël en Jeruzalem hier in deze hoofdstukken van Jesaja leidde dan ook tot deze profetie. Want ik weet niet of je het gemerkt hebt, in de voorgaande hoofdstukken werd eigenlijk uitsluitend gesproken over Jeruzalem, over Israël, dat in de verdrukking zou komen, dat belegerd zou worden, dat verwoest zou worden, maar waaruit een minderheid zou behouden worden. En dat loopt dan tot en met hoofdstuk 12. Het zijn de eerste 12 hoofdstukken van Jesaja. En dan komen we bij hoofdstuk 13. En dan is het ineens een ander decor. Dan hebben we te maken namelijk met de hele wereldbevolking. En dan blijkt hetzelfde verhaal verteld te worden. Namelijk hetzelfde oordeel. Alleen wat later. Hetzelfde oordeel. En er wordt ook meteen in dat eerste hoofdstuk wat daarover handelt, wordt meteen weer gezegd. Het zal zijn als Sodom en Gomorra. Dus ik hoop dat u dat verband even oppakt. Hoofdstuk 13 lijkt dus nogal op hoofdstuk 1 eigenlijk. Goed, nou dan waar waren wij in vers 12. Ik zal maken dat een man dierbaarder zal zijn dan dichtgoud en een mens dierbaarder zal zijn dan fijn goud van Ophir. Er wordt dus 2 keer hetzelfde gezegd en het duidt er slechts op dat de mens zeldzaam wordt, kostbaar wordt, omdat er niet zoveel meer zijn. Daarom zal ik de hemel beroeren en de aarde zal bewogen worden. Beroeren is hetzelfde als bewegen. Iets wat beroerd wordt, wordt dus bewogen. Het staat eerst over de hemel en dan over de aarde. Over hemel en aarde staat dus hetzelfde. En hoe dat samenhangt, dat heb ik wel eens eerder verteld. Want als de hemel bewogen wordt, wordt uiteraard de aarde bewogen en andersom. Dus de hele schepping wordt bewogen. Wordt bewogen van haar plaats, staat er. Dat is altijd zo. Iets wat beweegt, beweegt altijd van zijn plaats, natuurlijk. Vanwege de verbolgenheid des Heren der Heerscharen. De hele schepping schudt. Daar komt het op neer. De krachten des hemels en de krachten der aarde zullen bewogen worden. Dat stond geloof ik in Matthäus 24 weer en zo. Hè. Dat gaat altijd gepaard met de verduistering van die zon, maan en sterren. En dat was al eerder genoemd. En hier staat dan het bewegen van hemel en aarde. Het zijn dus inderdaad ook letterlijk aardbevingen. Maar in de Bijbel zijn aardbevingen ook hemelbevingen. En dat vanwege de verbolgenheid des Heren der Heerscharen, namelijk vanwege de dag zijns hittigen toorns, zodat u maar ziet dat de komst van de dag des Heren is hetzelfde als de dag des toorns. Want dag betekent gewoon een tijd, hè? Een periode. En de periode van het aanbreken van de dag des Heren, dat is de periode van de toorn Gods. En dat is dus gewoon de grote verdrukking. Van 3,5 plus 33 jaar. Vers 14. En ieder zal zijn als een verjaagde ree of als een schaap dat niemand vergadert. En een verjaagde ree is inderdaad eenzaam. Die is bij zijn gezellen vandaan. Is verdwaald. Is niet meer bij een kudde. En zo is het met een schaap dat niemand vergadert. Die wordt ook niet bij een kudde gerekend. Is dus ook aan zijn lot overgelaten. Een enkeling. Want daar heb je het nou. Een mens zou zijn als dichtgoud of als fijngoud van Ophir. Hij is zeldzaam. Er blijven er niet zoveel over. Hier en daar een geloof. Je moet je toch voorstellen dat Nederland wil ik afwezen. Zal ik dan niet als voorbeeld nemen. Maar ik denk dat in Nederland meteen het probleem ook is opgelost. Hoor. En dat we dan geen files meer hebben als dit gebeurd is. Echt. Nee, als het alleen nog maar gelovigen in Nederland zijn. Hè? Ja. En verhoudingsgewijs, procentueel zijn er in Nederland veel gelovigen. Het zijn er niet veel, maar verhoudingsgewijs, op de gehele bevolking van Nederland zijn er te veel. Zal ik een schatting maken? Nee, dat doe ik niet. Begin ik niet aan. Maar als je naar andere landen gaat, en meer naar het zuiden en meer naar het oosten enzovoorts, dan zijn het de verhoudingsgewijs veel minder. En er zijn er landen, ik denk dat er landen zijn waar je helemaal niemand meer terugvindt. Maar hier en daar misschien een toevallige reiziger of zo. Ja, noem maar eens wat, hè. Ja, er blijft niks van over. Ja, daar gaan we nog, hè. Precies, ja. Maar als je de godsdienstige, als je de aanhangers van de christelijke godsdienst stelt, dan is het in Nederland nog wel wat, in het buitenland verder, over de wereld natuurlijk heel weinig. Maar als je daar nog alleen maar de echte gelovigen gaat rekenen, nou, dan blijft er maar heel weinig over. Neem nou zo'n werelddeel als Afrika of Azië. Er blijft toch helemaal niks van over. Nou, hier en daar één. Jezus zei tot Mozes: Mozes zal het volk wel uitroeien, ik begin met jou wel overnieuw. Dan heb je er één uit het hele volk, dat waren iets van 600.000. Ja, dat blijft een moeilijke zaak, want daar weet ik dus helemaal niks van. En wat ik lees, dat neem ik voor kennisgeving aan en denk ik altijd van, dat zal dan wel zo wezen. Maar het was dus iemand die mij geleerd heeft, dat is heel vroeger, dus ik zal maar niet zeggen wie het was, die zei, je moet nooit iets geloven van alles wat in die brieven staat. En dat doe ik dus ook niet. Dus wat erin staat, neem ik voor kennisgeving aan en zeg, het zal wel zo wezen. Maar verder weet ik het niet. Maar dan nog, hè. Ook die zogenaamde opwekkingen en zo die er overal zijn. Zelfs dat is maar een druppel op een gloeiende plaat, hoor. Ja, natuurlijk. En van Nederland. Och, ja, en van Canada. En ga nog maar eens in Wales kijken, de opwekking van Wales. Maar dat is langer geleden natuurlijk. Hè? En van Oldenbroek. Ja, dat is. Nee, dat is nou aardig dat u dat even zegt. De F. van Oldenbroek, de opwekking in Oldenbroek. Daar is ook zoveel niet meer van over. Er is nog wel wat van terug te vinden, maar niet zoveel meer. Dat is maar zo weg. Ja, weet ik ook niet. Maar het is een mooi rijtje natuurlijk, hè? Zuid-Korea, Canada, Wales en Oldenbroek. Nou ja. En als je dan bedenkt hoeveel zendingen bedreven is in een werelddeel als Afrika, en dan bedenkt wat daar nog van over is, hè? Wat voor resultaat het dan heeft, dat is heel weinig. En als dan de verdrukking nog komt, dan ligt het nog beroerder natuurlijk. Ja. Goed. Of niet goed, dat weet ik niet. Maar er blijven weinig over. En er zal zijn als een verjaagde ree. Zo staat het, hè? Vers 14. Dat woord, dat een iegelijk, dat mag u rustig weglaten als u dat lukt. Dan staat het dus gewoon en zal zijn als een verjaagde ree. En als u wat in wil vullen, voegt u gewoon er in. Hè? Dat kan in het Nederlands altijd heel mooi. Hè? Er. En er zal zijn als een verjaagde ree en als een schaap dat niemand vergadert. En ieder zal naar zijn volk omzien. En ieder zal naar zijn land vluchten. En waarom ziet hij naar zijn volk om? Omdat hij zich afvraagt waar het volk gebleven is natuurlijk. Het is weg. Nou ja, die ene is dan nog over. En dus gaat hij naar zijn land. Hij vlucht naar zijn land. Maar er blijkt nauwelijks iemand te zijn. Dat is het punt. Want het ongelovige wordt weggenomen. Ja, dat is niet niks hoor. Jawel, maar tel ze maar eens dan. Als je leest over een schare die niemand tellen kan, wil dat nog niet zeggen dat het zo talrijke schare is, want dat staat er niet. Integendeel, er staat juist dat het een klein overblijfsel is. En dat niemand het tellen kan, dat zal wel zitten in het feit dat het aars niet te vinden is. Het is ook niet te tellen. Als dat er nog is, tenminste. Nee, dat zegt niks over het aantal, hoor. En bovendien, nou, laat het nou eens een paar miljoen mensen zijn. Ik neem heel weinig. Laat het eens een paar miljoen mensen zijn. Dat is een grote schare in vergelijking tot 144.000 die het evangelie gepredikt hebben. En in dat verband staat die uitdrukking ook in Openbaring. Je hebt eerst twee getuigen, dan 144.000 getuigen en het resultaat is een schare die niemand tellen kan. Als dat een paar miljoen is, dan vind ik, die kan ik ook niet tellen namelijk. Ik kan wel zo vertellen, maar niet als ik de neuzen moet tellen. Dat lukt me dus nooit. Het gaat maar om de verhoudingen. Maar op de tegenwoordige wereldbevolking is dat maar een zeer gering overblijfsel. Nou, ik zei dus niet een paar miljoen dat het een paar miljoen zijn. Misschien zijn het wel honderden miljoenen, maar dan nog... Dat lijkt me trouwens wel erg veel hoor. Maar dan nog is het maar een klein deel van de wereldbevolking. Nou, er zal dus zijn als een verjaagde ree en als een schaap dat niemand vergadert. En ieder zal naar zijn volk omzien en ieder zal naar zijn land vluchten. Want er staat, al wie gevonden wordt zal doorstoken worden en al wie daarbij gevoegd is zal door het zwaar vallen. Ook zullen hun kinderkens voor hun ogen verpletterd worden, hun huizen zullen geplunderd en hun vrouwen geschonden worden. Want het gaat hier om het definitieve oordeel over de volkeren, over de levende mensheid, waaruit dus inderdaad slechts een overblijfsel behouden wordt. Ziet, ik zal de meden tegen hen verwekken. En over de meden heb ik vorige keer al gesproken, even snel. En ik zal uw geheugen nog opfrissen. Je hebt in de Bijbel Persen en Meden. Poras en Madai of Modai, dat wil zeggen Persen en Mede, die inderdaad het wereldrijk vormden dat in de tijd Babel niet verwoestte, maar wel veroverden. Dus toen in der tijd, in 538 voor onze jaartelling, de Meden onder leiding van Darius de Meed, overigens onder de supervisie van Kores de Pers, maar toen de Meden onder leiding van Darius de Meed Babel veroverden, was dat niet de vervulling van deze profetie. gebeurde veel later dan de dagen van Jesaja. Dat wel, het zou dus kunnen, maar het was het niet. Om de eenvoudige reden dat Babel helemaal niet verwoest werd. Want zoals gezegd, ze legden gewoon de Eufraat een eindje om. En ze liepen over de bodem van de drooggevallen Eufraat de stad binnen. Zodat we toch in de buurt komen van de profetie in de toekomst. Waarvan gezegd wordt dat de Eufraat zou opdrogen. Maar hoe dat ook zij, Babel werd toen niet verwoest. En dit werd dus toen niet vervuld. Maar deze Perzen en Meden zijn natuurlijk wel een uitbeelding van de machten, waardoor uiteindelijk wel degelijk Babel verwoest zal worden. En Perzen en Meden, dat wordt in de Bijbel heel dicht in verband gebracht met God zelf. Wetten van Meden en Perzen immers waren ongeveer net zo sterk als de wetten van God zelf. Daar gaat de rest van de detail van de geschiedenis maar niet in. Want dan kom ik in de geschiedenis van Esther met name. En dan blijkt de koning van der Mede en Perzen gewoon God zelf te zijn eigenlijk. Hè? Maar hoe dat ook zij, van de Perzen staat dat zij inderdaad dat het koninkrijk zouden ontvangen. Dat is ook wat gezegd wordt in Daniel. Maar de pers is een peres. En peres is een breuk, dus pers heeft te maken met de breuk of een onderbreking. En de zaak is dan dat dat die naam peres, is echt dezelfde naam, pers, dat die naam peres van toepassing gebracht wordt op de gemeente. Al was het maar via de gebeurtenissen in Genesis 38, waaruit Juda en Tamar geboren wordt peres en Zera. Of Zera en Peres, dat weet ik nooit helemaal goed. Maar er blijkt dan dat Zera geboren werd, maar zijn geboorte werd onderbroken door de geboorte van Peres. Zo ging het met deze wat merkwaardige tweeling. En er blijkt dan, maar in ieder geval aan de gemeente. En iets dergelijks geldt voor deze Modai, de Meden. Pers en Meden horen immers bij elkaar. Want Meden, dat staat voor het midden. Dat betekent het woord gewoon. Ook oorspronkelijk, het volk van het midden. En dat betekent niet een volk van gevormd door allemaal Jantjes Modaal. Maar in tegendeel, het midden wordt verondersteld, altijd zo geweest trouwens, wordt verondersteld de plaats te zijn waar vanuit de heerschappij uitgaat. Er zijn meerdere volken die zulke naam dragen trouwens. Al was het maar de enige die me nou nog te binnen schiet, is bijvoorbeeld China. China. Dat, ja, wij kunnen het niet op Chinese wijze uitspreken, maar dat betekent ook dat het een volk is van het midden. Dat zij het middelpunt vormen, dus der volkeren der aarde. Er zijn meer volkeren die zich dat verbeelden, maar sommigen noemen zich zo en de Chinezen noemen zich inderdaad zo. Volk van het midden, want zij werden verondersteld, zij dachten tenminste dat zij de wereld regeerden. En dat zij het midden van de wereld waren. Maar ik heb al gezegd dat volk van het midden, dat wordt hier van toepassing gebracht op de Meden, zij noemden zich ook zo, maar het kan ook van toepassing gebracht worden op de gemeente. Dus ook een volk van het midden, want het midden is eigenlijk de hemel zelf. Het is toch het midden van de schepping. Dus dat kan op de gemeente van toepassing gebracht worden. Het kan ook van toepassing gebracht worden op Israël. Want die wonen ook in het midden, die wonen namelijk te midden van de volkeren. De Bijbel zegt uitdrukkelijk dat de volkeren gerangschikt zijn, gelegerd zijn, rondom Palestina, rondom Israël. En dat Israël zelf zich bevindt op de navel, of in het midden gewoon, van de wereld, van de aarde bedoel ik dan eigenlijk. Dus de Meden, wel als je het letterlijk neemt, waren het de Meden die in de tijd in 538 Babel veroverden. Maar dat is niet de vervulling van de profetie. En dat betekent dat we dat begrip Mede wat overdrachtelijker zouden moeten toepassen. En moeten zien als of een beschrijving van Israël of als een beschrijving van de gemeente. Maar het maakt niks uit. Want in beide gevallen is het de aanduiding van hen die inderdaad zich hebben geplaatst onder de heerschappij van Christus. De gelovigen dus. Want zo gaat het in de toekomst, wij weten dat. Maar het staat in Openbaring natuurlijk ook. Er staat dat de legers van Babel zullen optrekken tegen het midden. Tegen Israël en tegen Jeruzalem. En het blijkt dat de legers van Babel daar op de bergen is. Dat is in Armageddon dus, want dat staat erbij. vernietigd zullen worden. Waarschijnlijk gewoon via het vuur uit de hemel. Maar daarna zal dat ook leiden, zal die strijd ook leiden tot de val van Babel zelf. Ook uiteraard door vuur uit de hemel. En de enige overwinnaar die we dan hebben is inderdaad de Heer Jezus. De koning, de zoon des mensen, die zal zitten op de troon zijn in heerlijkheid in Jeruzalem, in Sion. De zoon van David dus. Ja, dat is de uiteindelijke overwinning op de Filistijnen. Want zoals gezegd, de koning van Babel is ongetwijfeld een Palestijn. Filistijn dus. Nou, dat staat hier allemaal niet, maar ik laat het af en toe maar weer eens horen, hè. Zie, ik zal de meden tegen hen verwekken. De meden die het zilver niet zullen achten en aan het goud zullen zij geen lust hebben, want het gaat om dat zilver en goud van Babel. Normaal is het zo dat men een land aanvalt vanwege de rijkdom. Dat is ook waarom er Zuid-Afrika dwars zit, want het is veruit het rijkste land ter wereld. Niet per hoofd van de bevolking, maar wel qua rijkdommen die zich daar in het land en in de grond en in de voorraad, de schuren, de magazijnen, de schatkameren bevinden. En daarom doet men dat. Dat is de normale gang van zaken. Men verovert een land vanwege de rijkdom die er te vinden is. Maar hier gaat het om lui die optrekken tegen Babel, maar niet om het zilver of om het goud. Niet vanwege de rijkdom die daar gevonden wordt. Want er staat, ze zullen het zilver niet achten en het goud zullen ze geen lust hebben. Daar gaat het ze niet om. Integendeel, het gaat om de heerschappij van Christus uiteraard. En dan staat er maar, hun bogen zullen de jongelingen verpletteren en ze zullen zich niet ontfermen over de vrucht des buiks. Hun oog zal de kinderen niet verschonen. Alzo zal Babel, het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de hoogvaardigheid der Galdeën zijn, gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. Dat wil zeggen, vers 18 zegt, er zal met niemand rekening worden gehouden, er is geen aanneming des persoons. Ze zullen zich niet ontfermen over de vrucht des buiks. Het gaat om zwangere vrouwen dus, eventueel. Hun oog zal de kinderen niet verschonen, want elke ongelovig zal inderdaad uitgeroeid worden. Wat is het? Ja, je mag wat vragen. Ja. Nee. Ja, blijkbaar is het zo dat deze dingen dus de gelovigen die er zich eventueel bevinden niet treffen. Maar er staat ook dat het is zoals God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. En hij deed dat echt door eerst de gelovigen daaruit te verwijderen. En zo zal het dan bij Babel dus ook wel zijn. En zo is het bij Jeruzalem dus ook. Men zal uit de stad kunnen vluchten. En dan wordt de stad verwoest. Men zal zelfs hard moeten lopen, staat uit. Hè? Dat is Matthäus 24, ja. En 25. Matthäus 24, waar het gaat om de komst van het koninkrijk, zal ik maar zeggen. Waarbij staat dat er zullen twee op de akker zijn, de een zal weggelopen, de ander zal gelaten worden. Dat zijn die gebeurtenissen. Want de val van Babel hangt samen met het einde van de hele zesde bedeling, het einde van de grote verdrukking. Het is het definitieve einde, waarna de heerschappij is aan Christus, die inderdaad alle goddelozen van de aarde wegneemt. En niet naar de hemel uiteraard, maar naar het dodenrijk. En of dat nou allemaal in een en dezelfde dag gebeurt, of dat er een week of een maand tussen zit, ja hoor eens, dat weet ik ook niet. Per slotverrekening gaat het hier ook niet om een dag of een maand of een jaar, maar het gaat zelfs over 33 jaar hier. Want het noemen van de verduistering van zon en maan, dat is het noemen van een gebeurtenis aan het begin van die 33 jaar, terwijl het koninkrijk definitief aan Christus is 33 jaar later. En de val van Babel is de laatste gebeurtenis zo ongeveer in die 33 jaar. Ik zeg zo ongeveer, want het binden van Satan is natuurlijk het laatste. Maar goed, dat maakt niet zoveel verschil natuurlijk. Want al die 33 jaren leiden tot de val van Babel. Het is trouwens heel eenvoudig, mensen, maar dan moet ik er weer dieper op ingaan. Ik heb er niet een echt goed Bijbels argument voor, maar mijn berekening komt dus zo uit. Die komt namelijk zo uit dat de zeven tijden over Babel voorbij zijn in het jaar 2003... En dat is niks bijzonders, waren het niet dat ook de berekening van de 70ste week van Daniël ertoe leidt dat de 70ste week eindigt in 2003. Maar dat betekent dan dat in het jaar waarin dus Jeruzalem verwoest wordt, aan het einde van de 70ste week van Daniël, dat in datzelfde jaar Babel weer de hoofdstad van de wereld wordt. En dat is maar een berekening, maar eerlijk gezegd heb ik dan het idee van, nou, dan, daar is niet zoveel meer tussen te krijgen dan, hè. Want dat komt dan heel aardig uit. Dat zegt niks, daarom kan het wel fout zijn. Maar het is wel opmerkelijk hoe nauwkeurig dat uitkomt. Dat zijn twee berekeningen die met elkaar echt niks te maken hebben. Onafhankelijk van elkaar komen ze in hetzelfde jaar uit. Wel niet in dezelfde maand, maar wel in hetzelfde jaar. Dus ik verwacht dan ook eigenlijk, maar ik zeg dat dus met nodige voorbehoud, want ik heb geen Bijbeltekst ervoor. Ik verwacht dus dat aan het einde van de 70ste week Jeruzalem verwoest wordt en dat in hetzelfde jaar Babel tot hoofdstad van de wereld wordt uitgeroepen. En het lijkt me ook wel voor de hand liggend, want men zal zich beroepen zeggen, nou zijn we eindelijk van Palestina af. Dat is een overwinning voor de Arabische wereld van Ebbekjouda, van de eerste orde dus. Hè. En dat zal ongetwijfeld leiden tot een verhoging van het aanzien van die hele Arabische wereld. En dus ook leidt het er dan toe om in plaats van Jeruzalem Babel tot wereldstad te verklaren. Ik zie dat ook helemaal zitten. Ja. Zo werkt die politiek wel, hè? Die maken van die gelegenheid gebruik. En zo wordt het dan. Of iedereen dat dan aanvaardt in de hele wereld, dat weet ik niet. Maar ze hebben 33 jaar de tijd om dat te aanvaarden. En dat, in die tijd kan er natuurlijk ontzettend veel gebeuren. Dus dat verwacht ik. Maar dat betekent dat de hele 33 jaar in het teken staan van Babel is de hoofdstad van de wereld. Maar waar moet die 33 jaar toe leiden? Nou, dat Jeruzalem de hoofdstad van de wereld wordt. Zodat we aan de ene kant zien het verval van Babel. Wel, er is geen verval van Babel. Hoewel er natuurlijk langzamerhand aan de macht van Babel beknibbeld wordt. Doordat de mensen tot geloof komen. Maar ik heb al gezegd, het is toch maar een minderheid die tot geloof komt. Dus zoveel doet het niet de zaken. Maar in ieder geval, er wordt aan de macht van Babel gevreten. Mede door de prediking van de 144.000 enzovoorts. En aan de andere kant wordt uiteraard Jeruzalem herbouwd. Door het gelovige overblijfsel van Israël. Wat terugverzameld wordt naar het land uit alle 12 stammen enzovoorts. En ondanks de macht van Babel zal men toch Jeruzalem bouwen. Nee. Het zijn twee verschillende dingen. Al moet, ja, het is ingewikkeld door mensen. Want we spreken over Jeruzalem en Babel. En soms worden die twee inderdaad met elkaar verward. Meer door de verklarers dan door de Bijbel zelf. Maar in de Bijbel zelf wordt ook Jeruzalem geïdentificeerd met Babel. Want zolang Jeruzalem ongelovig is en een plaats inneemt in de, hoe heet zoiets in het Nederlands, in de vaart der volkeren, wordt Jeruzalem beschouwd als synoniem met Babel. En dat is ook wat we terugvinden in Zacharia. Nou, het hoofdstuk weet ik uit mijn hoofd zo gauw niet. Maar dat kan ik gauw vinden. Want in Zacharia vinden we namelijk een profetie over de vrouw in de tram. Nee, in een ander vreemd ding. Nou, het is in ieder geval een vreemd ding. De profetie van de vrouw in de Eva. Eva in de Eva, denk ik altijd maar. Dat is in Zacharia 5. Oh, natuurlijk, ja. Ja, nou, zal ik u maar weer eens wat vertellen. U zit hier in Zacharia. In Zacharia 4 zitten wij hier. Zacharia 4 wordt gesproken over de twee olijftakken, dan wel die twee olijfbomen. En de twee olijfbomen uit Zacharia 4 zijn de twee getuigen, nou onder andere, maar zijn de twee getuigen uit Openbaring, die daar optreden in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En ze treden dus op in een ongelovig Jeruzalem, in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En daarna lezen we in Zacharia 5 een profetie vanaf vers 5. over de vrouw in de Eva, en die vrouw is uiteraard Israël, het is zelfs het ongelovige Israël, het is het ongelovige Israël in slavernij, zelfs onder de wet nog, en dat Israël wordt weggevoerd op ooievaarsvleugelen naar het land Sinear, staat er ergens in, oh, in vers 11 staat dat, naar het land Sinear, en dat is het antwoord op de vraag, waar ligt Babel? Dat ligt dus in het land Sinear. En hier vinden we dan dat Israël of Jeruzalem in dit visioen wordt gebracht waar ze thuis hoort, namelijk in Babel. Want het ongelovige Israël heeft geen plaats in Palestina of Jeruzalem, maar heeft een plaats in Babel. En valt dan ook onder het oordeel van Babel. En dat is ook het logische verband van deze hoofdstukken van Zacharië 4 en 5. Want Zacharië 4 houdt verband met de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En Zacharië 5 houdt dan verband met de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Waarin een ongelovig Jeruzalem zich bevindt in Palestina. Maar het is dat Jeruzalem waarover het oordeel komt, waarover de toorn van God komt. Dat wil zeggen, al wat gezegd was over Babel, het oordeel wat aangekondigd was over Babel, dat komt ook over Jeruzalem. Want Israël wordt hier in dit visioen, vers 5 tot en met vers 11 van Zacharië 5, gebracht naar het land Sinear en dus naar Babel. Dat is het verhaal. Zodat het principe van Babel, Babylon, wel degelijk van toepassing gebracht wordt op Israël, maar dan in een overdrachtelijke betekenis, maar niet in de letterlijke. Ja, die vrouw die zit dan in die pot. En waar moet ze in die pot? Nou, dat is toch, je weet toch wat die pot, waar de pot een beeld van is? De pot die op het vuur gezet zou worden. Ja, ja, en waarin zelfs de botten zouden gaan gekookt worden, waarna de pot helemaal leeg zou zijn, omdat alles eruit verbrand is, zit niks meer in, en dan smelt zelfs de pot zelfs nog op het vuur. Dat, die profetie, daarheen verwijst het. Zie, het is zo'n soort pot waarin deze vrouw zit. Het is een Eva, het is een maateenheid, eigenlijk, een inhoudsmaat. En er zit een loden talent zit erop, in vers 7 staat dat, ziet een plaat van lood, maar er staat een talent van lood, en een talent is ook een maateenheid, een geldstuk namelijk. Alleen het is een loden geldstuk, het is een erg zwaar geldstuk, wat deze Eva afdekt. Het is het deksel dus eigenlijk van deze inhoudsmaat. Maar het is van lood, want lood is een beeld van het woord van God, de wet. Want ik weet niet of u het weet, maar je schrijft dus ook met lood, hè? Het woord wordt met lood geschreven. Met een pot lood, inderdaad, ja. Zeker. Vroeger schreef men veel met lood, tegenwoordig niet meer, het is te duur. Maar vroeger waren de mensen nog rijk. Nou ja, zeg ik nu weer, hè. Maar toen schreven ze met lood op steen, bijvoorbeeld. Of waarop dan ook, maar dat gaat heel goed. Ja, ook met een griffel, maar je had ook lodengriffels, oorspronkelijk. Goed. Dus die loden talent, dat loden gewicht, staat er, zo heet het dan ineens in vers 8. Dat is een beeld van het woord van God. Waaronder de dingen besloten liggen, het is natuurlijk in de eerste plaats de wet, maar het is het woord van God in het algemeen. Waaronder Israël besloten ligt en waaronder het geoordeeld wordt. En het oordeel vindt plaats, als het ware in Babel. Ik zei als het ware, want daarheen wordt deze Eva met die deksel erop, hebben de vrouw erin weggevoerd. Dat is de strekking van het visioen. En dat betekent dus inderdaad dat de profetieën over de verwoesting van Babel ook moeten worden toegepast op de verwoesting van Jeruzalem. Maar dat wisten we al, want er stond in Jesaja 13 vers 19... het zou zijn gelijk God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. Nou, dat beeld wordt inderdaad van toepassing gebracht op Jeruzalem. Maar hier wordt het toegepast op Babel. Het is hetzelfde oordeel. Het is namelijk het oordeel wat over al de volkeren zou komen. Beginnende bij Jeruzalem en eindigend uiteraard bij Babel. En dat is dus wat vers 19 zegt. Alzo zal Babel, dat is van Jesaja 13 dus weer, hè? Alzo zal Babel het sieraad der koninkrijken zijn gelijk als God Sodom en Gomorra heeft omgekeerd. Want hoewel het een sieraad der koninkrijken is, zal God het omkeren. Het heet hier sieraad der koninkrijken. Het heet vervolgens de heerlijkheid en de hovaardigheid der Galdeeën. Want hier gaat het om de luister, de pracht van Babel. En dat hangt samen rechtstreeks met Daniel 4. Nee, ja. Nou, och, laat ik het maar even lezen. Dat doe ik niet alle dagen. Het hangt samen met Daniel 4. Want in Daniel 4 wordt via dat beeld, de visioen van die boom die afgehouden zou worden, een profetie gedaan over Babel. Babel wat verwoest zou worden en na zeven tijden weer hersteld zou worden. Die zeven tijden worden dan genoemd in vers 16 en in vers 25 en in vers 32. Maar dan, als het dan gaat over het uiteindelijke herstel van Babel, dan wordt dat uitgebeeld in de koning van Babel, in Nebukadnezar zelf. En dan staat er in vers 36. Tezelfde tijd kwam mijn verstand weder in mij, ook kwam de heerlijkheid mijns koninkrijks, mijn majesteit en mijn glans weder op mij. Het is Nebukadnezar die het zegt, maar je moet het toepassen op Babel. Hè? Dus mijn verstand kwam in mij, de heerlijkheid mijns koninkrijks, mijn majesteit en mijn glans kwam weder op mij. En mijn raadsheren en mijn geweldigen bezochten mij en ik werd in mijn koninkrijk bevestigd en mij werd groter heerlijkheid toegevoegd. En dat gaat dan over het herstel van Babel in de toekomst. En het is dat herstelde Babel wat verwoest zal worden. En dan gaat het dan om dat het inderdaad is een sieraad der koninkrijk en de heerlijkheid en de hoovaardigheid der Galdeeën enzovoorts. Het is een. Want het gaat namelijk om het verschijnsel dat ooit in het verleden van Babel de koninklijke luister, heet dat, werd weggenomen. Babel werd ontluisterd, ontmanteld ook. De paleizen werden afgebroken, demonstratief. De muren van de stad werden neergehaald. De stad bleef bestaan, werd niet verwoest. Maar de koninklijke waardigheid werd van de stad weggenomen. Ooit, in de dagen van het Medo-Persische Rijk. Want aanvankelijk was Babel gewoon. Aanvankelijk was Babel de hoofdstad van het Babylonische Rijk natuurlijk. Maar in een of andere nacht werd Belshazzar gedood en kwam Darius de Meed de stad in en zo kwam het koninkrijk dus aan de Meden en de Perzen. Maar Babel werd daarbij niet verwoest en Babel bleef zelfs de hoofdstad van de wereld en zelfs Daniel bleef gewoon in de regering zitten. Van het Medo-Persische Rijk, waarvan Babel de hoofdstad was. Nou, dat is het hele punt. Alleen toen Babel zelf Kapsones kreeg later en de koningen der Perzen het toch in Babel niet zo prettig vonden, omdat het naar hun gevoel toch echt buitenland was, en zij zich dus vestigden in Susan, de burg Susan, weet je toch, hè? Uit Esther en uit Nehemia. Toen, en Babel toen zo vervelend deed, toen hebben die koningen besloten, koningin Persen besloten, om Babel maar eens een lesje te leren. Ze hebben niet Babel verwoest, maar ze hebben wel alle koninklijke waardigheid van Babel weggenomen. Dat is de gedachte. Zoiets als de regeringszetel toch in Den Haag en dan kunnen we Amsterdam wel afbreken. Ontluisteren. Zoiets is dat, hè. Nou, zo is dat gegaan. Toen hield Babel dus ook op om officieel de hoofdstad van het wereldrijk te zijn. Dat was in het Medo-Persische Rijk. Daarna kwam het Griekse Rijk, en dat is heel eigenaardig, want toen kwam het Griekse Rijk van Alexander de Grote, Lexi dus, hè. En die Lex dacht, zal ook een stad bouwen, moest Lexington heten natuurlijk. Maar nee, dan ben ik in de war. Hij zegt, ik ga een stad bouwen die de hoofdstad van mijn rijk moet zijn. En dus nam hij weer Babel. En hij begon Babel weer te herstellen. Dat ging toen ook fout, want toen stierf hij. Toen kwam er een oordeel over Alexander de Grote, die dus zo groot ook weer niet was. En datzelfde Babel van Alexander de Grote, dat is men aan het herbouwen vandaag. Met name heeft men eerst de dingen die Alexander gebouwd had, maar die dus weer in verval geraakt waren, heeft men hersteld. Dus eerst het Griekse deel van de stad. En daarna gaat het natuurlijk verder ook naar het Medo-Persische en de Babylonische deel van de stad, wat hersteld zal worden enzovoorts. Maar waar het om gaat is dat Babel dus nooit verwoest is. Babel is ontluisterd, het is opgehouden hoofdstad te zijn. De koninklijke waardigheid werd van de stad weggenomen. En na zeven tijden zou die koninklijke waardigheid weer naar Babel terugkeren. En dus zou Babel weer de hoofdstad van de wereld zijn. Dat het in die tussentijd ook tot een complete ruïne zou worden. En zelfs dat de ruïne zelfs zou weggeruimd worden grotendeels. Dat staat allemaal er niet bij in de profetie. Want wat vinden we in Daniël 4? Daar vinden we dat deze profetie over Babylon wordt toegepast op de koning van Babel. Namelijk eerst op Nebukadnezar zelf. Wel, Nebukadnezar ging niet dood, maar Nebukadnezar was zeven tijden, hoe lang dat was weten we dus niet, maar in ieder geval zeven tijden even niet aanwezig. Ja, wegens zwakzinnigheid zal ik dan maar zeggen. Maar hij was er wel, alleen hij beheerste in de praktijk het koninkrijk niet, maar hij was er wel, en officieel waren het zelfs jaren van zijn regering. De macht van Babel, of de macht van Nebukadnezar bedoel ik, was officieel nooit weg, maar in de praktijk had hij niet zoveel te vertellen. Zeven tijden lang hebben ze Nebukadnezar dus ook niet gezien, en er zijn de roddels de wereld doorgegaan. Hoe zou het met Nebukadnezar toch wezen? Dan vertelt men, hij zal wel ziek zijn enzovoort. Nou, zo was het natuurlijk ook. Maar hij was er wel. Maar na zeven tijden zou hij terugkeren. Nou, precies zo is het met de stad Babel. Het is er altijd geweest. De macht van Babel is er ook altijd geweest. Al moet gezegd worden dat die macht wel eens wat in het verborgene werkte. Maar ja, zo heet het ook. Hè. Zo heet die stad ook. Verborgenheid. Namelijk Babylon. Staat er in Openbaring 17, dus klopt precies. Het is zeven tijden lang een beetje uit het nieuws verdwenen, maar het was er wel. Het heeft ook wel gewerkt, maar dan in het verborgen, en maar na zeven tijden. En dus volgens mijn berekening in 2003 zal die koninklijke waardigheid naar Babel terugkeren. En dat lijkt me dan wel duidelijk. Maar dat leidt dan tot uiteindelijk, na enige tientallen jaren dus, tot de verwoesting van Babel. En dan staat er ook over Babel, vers 20. Daar zal geen woonplaats zijn in der eeuwigheid, en ze zal niet bewoond worden van geslacht tot geslacht, en de Arabier zal daar geen tent spannen, en de herders zullen er niet legeren, maar er zullen nederliggende wilde dieren der woestijnen, en hun huizen zullen vervuld worden met schrikkelijke gedierten, en daar zullen de jonge struisen wonen, ik weet niet wat dat voor de beesten zijn, maar en de duivelen zullen er huppelen. Duivelen, hè? Zullen er huppelen, ja. En wilde dieren der eilanden zullen in zijn verlaten plaats elkander toeroepen, mitsgaders de draken in de wellustige paleizen. Nou, kortom, de vertalers die hebben hier grote moeite gehad, dat ziet u wel, dat moet je meteen ruiken, hè? Met dit te vertalen, en wij dus ook. Ik heb er zelfs geen poging ondernomen om het te verbeteren, want ik meen altijd dat die lui toch beter kunnen dan ik. Dus hoe dat precies zit, weet ik niet, maar in ieder geval staat er dat de mens er niet meer zou wonen. En het blijkt dus dat Babel in de dagen van het Messiaanse Rijk, dus in de 1000 jaren, zal ik dan maar zeggen, in elk geval onbewoond is. Gedierte is er wel, maar nogal wat vreemd gedierte, moet ik zeggen. En die vertalingen zullen voor het grootste deel wel onjuist zijn, maar je moet toch wat, hè? Want daartoe dienen ruïnes. Dat is altijd zo in woeste plaatsen, daar vind je altijd het meest vreemdsoortige gedierte. Maar de mens niet. Het zal een verlaten plaats zijn, definitief. En dat Babel zal dan ook inderdaad nooit meer herbouwd worden. Zijn genadig, ik herinner mij ooit een keer een Moody-film gezien te hebben. Er waren er toen hele rijen van in omloop, zogenaamde Moody-films, gemaakt door het Moody Institute, Moody Bible Institute in Amerika, Chicago. Maar er was een Moody-film die ging over de profetieën, dat die zo nauwgezet vervuld werden. Was dat bedoeld als Een soort evangelisatie om te laten zien hoe betrouwbaar de Bijbel is. En een van die films behandelt dan de verwoesting van Babel, want het was allemaal zo keurig gebeurd zoals het in de Bijbel staat. Inclusief dat Babel nooit meer herbouwd zou worden, maar liet een opname zien van de plaats daar waar Babel gelegen had. Want zelfs ruïnes waren er niet meer, want de stenen hadden ze in de tijd weg laten slepen. Want hadden ze een andere stad meegebouwd enzovoorts. En zo nauwkeurig waren dan de profetieën vervuld. Maar ja, helaas zaten zij ernaast. Want Babel zou wel herbouwd worden, want de profetie is nog helemaal niet vervuld zelfs. Die zal pas in de toekomst vervuld worden. Dat is jammer, want op deze wijze schiet men met zo'n film natuurlijk wel het doel volledig mis. En dat is zonde. Goed. Daar laten we het eerst bij, want het is tijd voor onze pauze. Nu dat u me kwalijk neemt dat ik niet weet wat het allemaal voor beesten zijn. Wilde dieren en schrikkelijke gedierten en jonge struizen en duivelen en wilde dieren der eilanden en draken enzovoorts. Daar wordt al heel wat over gediscussieerd over wat dat precies is. En sommigen beweren zelfs dat het helemaal geen dieren zijn, maar dat het demonen of andere soorten gespuis is. Ik weet het ook echt niet en daarom valt het ook niet te vertalen. Maar als je niet weet wat het is, kun je het ook niet vertalen. En ik kan het dan ook niet uitleggen. Maar de gedachte is in ieder geval wel duidelijk. Namelijk dat die plaats niet bewoond wordt. Definitief niet meer. Er staat trouwens ook andere plaatsen, want er zijn natuurlijk meer schriftgedeelten die spreken over de uiteindelijke val van Babel. En er worden dezelfde dingen gezegd. Dat het land verwoest is en dat er geen leven meer zal zijn. Het zal woestheid en ledigheid worden. Dezelfde uitdrukking als uit Genesis 1 wordt dan gebruikt. Maar daar zullen we het verder niet over hebben. We gaan verder naar gewoon hoofdstuk 14. Waar dan ineens boven staat bevrijding van Israël. Maar je moet er natuurlijk wat boven zetten. Het heeft er iets mee te maken, maar niet al te veel. Want het grootste deel van het hoofdstuk, of althans van deze pericoop, tot en met vers 23. Gaat niet over de bevrijding van Israël, maar gaat over de val van Babel. En met name gaat het over de val van de koning van Babel nu. Dus wie dat erboven gezet heeft, weet ik ook niet. Maar het eerste deel gaat inderdaad over de bevrijding van Jeruzalem. Er staat namelijk, want de Heere zal zich over Jacob ontfermen en hij zal Israël nog verkiezen en hij zal hen in hun land zetten en de vreemdeling zal zich tot hen vervoegen. Zal zich tot hen vervoegen en ze zullen het huis van Jacob aanhangen. En de reden waarom dit vers hier zo staat is natuurlijk omdat het contrast in contrast staat met het voorgaande. In het voorgaande namelijk zijn het de volkeren die Babel aanhangen en die onderworpen zijn aan Babelen, vanuit Babel geregeerd worden. Maar via Jesaja 14 vers 1 worden de rollen omgekeerd en blijkt dat de volken der aarde niet Babel maar Jeruzalem aanhangen en niet door de Babyloniërs zal ik dan maar zeggen, laat staan de Palestijnen, maar door de Israëlieten geregeerd worden. Want dat staat er. Want de Heere zal zich over Jacob ontfermen en hij zal Israël nog verkiezen. En hij zal hen in hun land zetten en de vreemdeling zal zich tot hen vervoegen. Want het land van Babel is dan leeg, zoals uit voorgaande blijkt. Daar woont niemand meer. Maar Israël zal in hun land wonen. En de vreemdeling, de buitenlanders dus, degene die niet tot Israël horen, zullen zich vervoegen bij Israël. Dat wil zeggen, ze zullen zich richten op Israël. En in het algemeen kun je dus zeggen dat dan niet Babel, maar Jeruzalem de hoofdstad van de koninkrijken der aarde is. Daar gaat het vers om. Waarbij ik dus nog maar even op wijs dat er staat, hij zal zich over Jacob ontfermen en hij zal Israël nog verkiezen. Het gaat niet om het verschil, maar uiteraard om de overeenkomst. Israël is Jacob en Jacob is Israël. En als de Heer zich erover ontfermt, betekent het gewoon dat de Heer Israël of Jacob verkiest. Die verkiezing, dat slaat natuurlijk op het feit dat Israël dat nog steeds dat uitverkoren volk is. En dan ook zal zijn. En die verkiezing zal dan ook vastgemaakt worden, heet zoiets. En op grond van de verkiezing van Israël zal Israël ook deze plaats innemen straks in het koninkrijk. Het Messiaanse Rijk. En het heet, hij zal zich over hen ontfermen, omdat dat bijvoorbeeld ook zo genoemd wordt in Hosea. Waar Lo-Ruhama Ruhama zal worden, waar de niet-ontfermde ontfermd zal worden, of waar de niet-beminde bemind zal worden, want zo komt het tot ons via de aanhaling daarvan in bijvoorbeeld Petrus. Er is dus een verwijzing naar de profetie van Hosea, die spreekt over het aanbreken van het nieuwe verbond, waarin lo ami ami zal worden, waarin niet Gods volk alsnog Gods volk zal worden, en waarin het volk waarover God zich niet ontfermde, daarover zal God zich ontfermen. Dat is wat hier dus ook gezegd wordt. Hij zal zich over Jacob ontfermen en hij zal Israël nog verkiezen. Want het gaat om de overeenkomst, hoor. Niet om de tegenstand. Het is niet zo dat hier nou staat dat God zich over het natuurlijke Israël zal ontfermen, omdat er nou staat, hij zal zich over Jacob ontfermen, want dat wordt meteen gecorrigeerd. Wordt meteen gezegd, nee, het is Israël. Maar het punt is, en ik heb u daar vaker op gewezen, dat als er profetieën in de Bijbel staan over Israël, dan is het altijd mogelijk om ze toe te passen, geestelijk uiteraard, om ze toe te passen op de gemeente. Want de gemeente is namelijk ook Israël, is ook Ami, is Ruchama, is het Israël Gods, enzovoorts. Een uitverkoren volk, een koninklijk priesterdom, een verkregen volk, enzovoorts. Dat slaat ook allemaal op de gemeente, hoewel het van Israël gezegd wordt. Maar zodra er Jacob bij genoemd wordt, wordt het onmogelijk om het op de gemeente van toepassing te brengen. En daar gaat het om. Deze profetie spreekt dus niet over de gemeente, maar spreekt uitdrukkelijk over Jacob, over het natuurlijke Israël, dat weliswaar tot geloof en dus tot wedergeboorte gekomen is, maar niettemin is het nog steeds dat natuurlijke Israël hier op aarde nog in deze oude schepping. En vandaar Jacob. De Heer zal zich over Jacob ontfermen. Dat kan dus niet de kerk zijn, want dat is nooit Jacob. Dat zou Israël kunnen zijn, maar niet Jacob. En dus, de Heer zal zich over het natuurlijke Israël ontfermen. Hoe dan? Wel, omdat het Israël geworden is. Jacob is Israël geworden, Jacob is tot geloof gekomen. Het natuurlijke Israël is tot geloof gekomen, draagt dan terecht de naam Israël. En dat is het volk wat de Heer zal verkiezen. Hij zal hen in hun land zetten. Dus dat is toch moeilijk om het allemaal op de gemeente van toepassing te brengen. Want wat is dan het land van de gemeente? En wat is dan het huis van de gemeente? En wat zijn dan die volkeren in de volgende verse? Ik bedoel, maar het is duidelijk genoeg dat het echt gaat om profetieën die letterlijk op Israël van toepassing gebracht worden. Want er staat dan, hij zal hen in hun land zetten. Het heet ineens hun land. Dat is erg merkwaardig eigenlijk, omdat normaal gesproken het des Heren land is. Eigenlijk te zoeken, want ik meen dat het hier ook ergens stond. Maar goed, als het zo is, kom ik het wel tegen. Oh ja, het staat er in vers 2, natuurlijk. Want in vers 2 staat, en het huis Israël zal hen erfelijk bezitten in het land des Heren. Dus in vers 2 heet het land des Heren, en in vers 1 heet het hun land. Wel, het is duidelijk genoeg dat het land Palestina is het land des Heren. Het is des Heren land. Vandaar ook de wet over het bezit van het land, waarbij gezegd wordt dat het land niet zal niet voor altoos verkocht worden, staat er. Want het land is mijn, spreekt de Heer. Ik weet niet precies, het is Leviticus 25, geloof ik, of zoiets. De wet over het sabbatjaar en het jubeljaar. En in ieder geval in het jubeljaar wordt het land teruggegeven, gratis cadeau en dus geheel voor niets aan de oorspronkelijke eigenaar. Want, zei de Heer, je kunt wel verkopen, maar het maakt niks uit, het blijft mijn land. En elk 50ste jaar geef ik het terug aan de oorspronkelijke eigenaar, ongeacht wat hij ermee gedaan had. Want het is des Heren land. En als het hier hun land heet, dus het land heet van Israël, dan is dat omdat de Heer zelf hen in het land gezet heeft. Het is zijn land, en hij geeft het aan wie hij wil, en hij zet daar een bekeerd, een gelovig Israël in. Dat is altijd zo geweest. En een ongelovig Israël werd er door de Heer dus ook altijd weer uitgezet. En dat betekent dan ook inderdaad dat het ongelovige Israël wat zich in onze dagen verzameld heeft in het land, datzelfde ongelovige Israël zal er uiteraard weer uitgezet worden. Nee, ze horen daar niet. Het heet ook ten onrechte Israël. Het zou meer terecht geweest zijn als ze zich Jacob genoemd hadden. Ja. Maar Israël kan het niet heten. Sion ook niet. Er was ook nog sprake van dat het Sion zou heten. Dat was oorspronkelijk gedachte. Het ging immers om het Sionisme. Dus de staat wilde men noemen de staat Sion. Maar op het laatste moment werd dat veranderd en werd uitgeroepen tot de staat Israël. Tegen de verwachting in. Maar net zo ten onrechte, want dan had men het moeten noemen, dus beter Jacob kunnen noemen, of desnoods Juda. Dat valt niet te ontkennen dat het dan een Joodse staat is. Maar men noemt het Israël. En dat is ten onrechte, want het veronderstelt inderdaad dat het een gelovig volk is. En dat is het niet. Nou, hoe dat ook zij, het is hun land. De Heer zal hen in hun land zetten. Betekent dat hij het land dus geeft aan de oorspronkelijke eigenaar. Je zou eigenlijk zeggen, het is eigenlijk het jubeljaar. Maar bedoelt nou overdrachtelijk natuurlijk. Het is het jubeljaar. Dat is als Israël tot bekering komt. De 40 voorbij zijn als de 50 begonnen is. Hè? Dat is het. Hè? Dan, als de 50 komt, dan is het nieuw leven, dan is het jubeljaar, dan is het nieuwe verbond. En dan wordt het land dus gegeven aan de oorspronkelijke bezitter. En dat was dan inderdaad Israël. Hij zal hen in hun land zetten. En de buitenlander, de vreemdeling, de foreigner, zou de Engelsen zeggen. De buitenlander. De vreemdeling zal zich tot hen vervoegen. En zij zullen het huis van Jacob aanhangen. Het heet toch gewoon Jacob, want we dienen te beseffen dat het heus gaat om het natuurlijke Israël. Weliswaar gelovig, maar het is het natuurlijke Israël, letterlijk Israël dus. Ze zullen het huis van Jacob aanhangen, want dat is de vervulling van de belofte aan Abraham, waarbij gezegd werd, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En het zijn deze geslachten, deze aardrijks, deze vreemdelingen, die zich vervoegen tot het huis van Jacob. En de volken zullen hen aannemen en in hun plaats brengen. Dat is ook wat. De volkeren zullen Israël aannemen. Ja, dat is wat. Weet je hoe dat komt? Dat komt dat die volkeren christenen geworden zijn. Ik moet het de Joden proberen duidelijk te maken. Dat in de toekomst de volkeren Israël zullen aannemen, omdat die volkeren christenen zijn. Daar begrijpen de Joden dus helemaal, maar dan ook helemaal niets van. Maar toch is het zo. Want deze volkeren zijn inmiddels ook tot geloof gekomen. Het is immers het overblijfsel uit de volkeren. Babel is verwoest. Het is het overblijfsel uit de volkeren. Dat zijn dus gelovigen. Die geloven net als deze gelovigen uit Israël in de Heer Jezus als de Messias. En deze volken zullen dus de Joden of de Israëlieten aannemen en in hun plaats brengen. Dat betekent dat er zelfs aan het einde van die zesde bedeling nog steeds Israëlieten zijn die verstrooid zijn. Maar ze worden gebracht naar het land en wel door de heidenen zelf. Ze zullen met alle medewerking van de volkeren of wat er van over is gebracht worden naar Palestina. Dat staat hier. De volken zullen hen aannemen en in hun plaats brengen. En andersom. En het huis Israël zal hen erfelijk bezitten. Dat wil zeggen dat de heidenen beschouwd worden als het bezit van Israël. En dat betekent in de praktijk gewoon dat de heidenen vanuit Israël en dus door Israël geregeerd zullen worden. En dat mag je aannemen, want dat betekent de naam Israël ook. Vandaar dat hier ook inderdaad meteen heet het huis Israëls. Niet Jacob, maar het huis Israëls. Want Israël wil zeggen dat het heerschappij heeft met God. Dat betekent de naam. Heerser met God. En met God zal Israël heersen over de heidenen. Het is dan ook een Israëlitisch wereldrijk. En dus het huis Israëls zal hen erfelijk bezitten. In het land des Heren, want het land heet dan toch weer van de Heer. In het land des Heren, tot knechten en tot maagden. Dat wil dus inderdaad zeggen dat de heidenen Israël zullen dienen en dus aan Israël onderworpen zijn. En zij, Israël, zullen gevangen houden degene die hen gevangen hielden. De heidenen dus. En zij zullen heersen, juist, met God. Israël. Zij zullen heersen over degene die hun dreven. Ze zullen heersen over hun drijvers. Een drijver is dus een vervolger, hè? Dat zijn degene die hen opgejaagd hebben. Het waren de heidenen die Israël hebben opgejaagd. Met name ook in die 33 jaar uiteraard. Maar nu is het andersom. Nu zijn het de Israëlieten, nu is het Israël wat heerst over de heidenen. En eigenlijk staat er dus dat Israël nu de drijver is over de heidense volkeren. Daar komt het op neer, de rollen zijn omgedraaid. Het is wat erg zwart-wit natuurlijk, maar zo kun je het zeggen en zo staat het er ook. En dan staat er, het zal geschieden ten dagen wanneer u de Heere rust geven zal van uw smart en van uw beroering en van de harde dienstbaarheidsslavernij waarin men u heeft doen dienen, dan zult gij deze spreuk opnemen tegen de koning van Babel. En u ziet, tot zover gaat het inderdaad over de bevrijding van Israël, letterlijk, maar dat is maar in een paar woorden, want er wordt samengevat wat in de voorgaande hoofdstukken allemaal al gezegd is. Het komt er dus inderdaad op neer dat de heidenen nu onderworpen zullen zijn aan Israël in plaats van andersom. En als dat dan gebeurd is, en als Israël dan eindelijk rust heeft en niet meer vervolgd wordt, zoals bijvoorbeeld in de dagen van Jesaja, maar zoals ook in de dagen van de verdrukking. Als het dan zover is dat ze rust hebben gevonden, want u weet, er blijft immers een rust over voor het volk van God. Uit Hebreeën. Wel, als het volk dus die rust heeft gekregen van de Heer in Jesaja 14 vers 3. En als het rust heeft gevonden van hun smart en van uw beroering en van de harde slavernij, dan zult gij deze spreuk opnemen tegen de koning van Babel. En daar volgt een spreuk, namelijk eigenlijk een soort van gedicht. Een soort van feestrede is het eigenlijk. En dat loopt dan tot en met vers 23 van dit hoofdstuk. En dat is wat we hier vinden. Niet een verhaal over de bevrijding van Israël, maar we vinden een spreuk, een redevoering eigenlijk, over de koning van Babel. Dat is wat er staat. Dan zult gij deze spreuk opnemen tegen de koning van Babel. En over de koning van Babel gaat het dan hier verder. Nou, wie is de koning van Babel? Oorspronkelijk was dat Nimrod. Later was het nog eens een keer Nebukadnezar, maar uiteindelijk is het gewoon het beest uit Openbaring. Oftewel, de kleine hoorn uit Daniel. Hij is koning van Babel. En daarbij gaat het natuurlijk niet in de eerste plaats om een mens, hoewel er een mens zal rondlopen in deze hoedanigheid. Maar daarbij gaat het uiteindelijk natuurlijk om de kracht die daarboven staat. Want u weet waar deze figuur zijn kracht vandaan haalt. Van de draak staat er in Openbaring. De draak gaf hem zijn grote kracht. Zo ziet dat. Dus de uiteindelijke, de hoogste koning van Babel, blijkt gewoon te zijn Satan zelf. Nou, daar gaat het om. Want, ik heb u gezegd, deze dag des toorns begint met de val van Jeruzalem zo ongeveer. En eindigt met de val van Babel. En daarna heb ik ook nog gezegd, nou ja, het allerlaatste wat er gebeurt is natuurlijk het binden van Satan. Want dat is meteen het begin van de 1000 jaar. Nou, over dat binden van Satan gaat het hier. En het hangt dan samen met de dood van het beest. Om het dan maar eens zo te zeggen. Kijk, voordat ik daarop inga, ga ik dan even naar Openbaring voor de goede orde. Openbaring, in Openbaring 17 vinden wij de vrouw op het scharlakenrood dier. Staat alles charmants, denk ik altijd maar. Maar goed, zo zijn er meer verleid geworden, staat er ook bij. Maar die vrouw op dat scharlakenrode dier is een heel eenvoudig visioen. Want dat scharlakenrode dier, dat is gewoon het beest uit Openbaring 13. De wereldmacht van die dagen. En de vrouw die op dat beest zit, is dus de macht die dat beest bestuurt. Toch? Die het beest bereidt. En die vrouw is dus gewoon Babel. Want dat beest is het wereldrijk. En de vrouw die erop zit, is de hoofdstad van dat wereldrijk. En dat is dus gewoon Babel, want dat staat in vers 5. Op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid. Want Babel werkt eerst in het verborgen, ook vandaag, maar in de toekomst worden geopenbaard. Vandaar dit Bijbelboek. En er staat dus verborgenheid. Het grote Babel, maar in het Grieks heet dat Babylon. Het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde, zodat u ziet dat die stad wel degelijk in verband gebracht wordt met het Babel van Nimrod. Het gaat niet alleen om dan, de toekomst, maar het gaat ook om de hele geschiedenis van Babel, die hier samengevat wordt. En dan blijkt dit Babel verwoest te worden. En dit Babel